Nou, dat is het eerste filosofisch café. Dat is drooggelegd. Er is geen drankje, geen wijntje, geen chuderans, geen spa. Maar we hebben wel een gast in ons midden. En dat is Geert-Jan Blanke. En die gaat ons vanavond alles vertellen over Kierkegaard. Fijn dat jullie in de kerk zijn. En ook welkom aan degene die nu op dit moment meeluisteren. Dan wel degene die achteraf dit nog terug gaan luisteren. Want we plaatsen dit programma, zeg maar, deze avond ook nog eens de stream daarvan achteraf op de website. Dus dan kunnen jullie ook nog eens terugluisteren wat je vanavond gaat horen en ook je eigen vragen en het antwoord daarop kun je terugluisteren. Wat was de opzet van vanavond? Geert-Jan Blanke gaat wat vertellen over Kierkegaard en op enig moment zal hij zeggen: het is tijd voor vragen en het is mijn rol dan om, ik ben de enige die mag lopen vanavond in deze zaal, om met de microfoon rond te gaan. Die mag u dan niet in uw handen pakken. Als u een vraag wilt stellen, die hou ik dan gewoon dicht bij u. En ik probeer dan die anderhalve meter te borgen. Dus dat is de bedoeling. Op dit moment lacht er iemand in de zaal voor degene die nu luistert. Wie is Geert-Jan Blanke? Ik vind het, Geert-Jan, heel fijn dat je in ons midden bent. Welkom hier in de kerk. Je was hier een jaar geleden ook bij de dienst waar ik intrede deed, want Geert-Jan is namelijk mijn, ik zeg maar even plat, mijn oude baas. Hij is hoofdredacteur bij de Evangelische Omroep en wij hebben 3 jaar lang heel prettig samengewerkt, want Geert-Jan was de eindverantwoordelijke voor de afdeling representatie, zoals dat heette. En dat was de afdeling die de programma's maakte waarin kerken zich konden, ja, zich gerepresenteerd wisten. Dan kun je denken aan programma's als De Nachtzoen, Het Vermoeden, Sign of the Times. Wat hebben we nog meer? Geert-Jan, noem eens wat titels. Zie je Zondag. Bij de EO is Geert-Jan ook de filosoof, eigenlijk de huisfilosoof. De EO, de Evangelische Omroep, is een omroep van doeners, van programmamakers, van mensen die dingen willen laten zien. En de blik is altijd vooruit. Bij Geert-Jan is die blik ook naar binnen en gaat ook terug en ook van een afstand. En daarin weet iedereen bij de Evangelische Omroep ook dat hij een liefde heeft voor de filosoof Kierkegaard. Dat zal vanavond ook blijken. Geert-Jan heeft er een boek over geschreven en er verschijnt dit najaar een nieuw boek. In november komt het uit. Geert-Jan zal er straks, denk ik, misschien nog wel iets meer over vertellen. Maak gerust reclame voor je boek en we zullen dat achteraf ook op de website zetten. En later, als het uitkomt, zullen we het ook nog onder jullie aandacht brengen. Ik geef nog langzamer, ja? Oké, ik zal Geert-Jan, hou daar rekening mee. Er zit een galm op de microfoon. Oh, dat kan ook helpen. We gaan toch een gordijn dichtmaken. En aan die kant kan het ook helpen. Ik geef graag het woord aan Geert-Jan Blanke. Welkom.
Hier.
Deze is aan.
Ja.
Dankjewel, Tom. Goedenavond. Ik hoop dat ik me ook een beetje kan houden aan het wat langzamer spreken. Want als ik commentaar krijg op de dingen die ik zeg, dan is het vaak wel op het feit dat ik snel praat. Dus wijst u me gerust daarop als dat het geval is vanavond. Fijn om hier te zijn. Bijzonder ook om zo tegen zo'n zaal aan te kijken waarin mensen wat meer afstand tot elkaar hebben genomen. En dan ook een drooggelegde avond, begrijp ik van Tom. Dat, ja, ook dat nog. Ik zou bijna zeggen, Kierkegaard zou ervan genoten hebben, maar het is niet waar. Want het was eigenlijk helemaal geen sobere man. In tegenstelling tot het beeld dat wel eens van hem bestaat. Dat hoop ik vanavond onder andere wat te kantelen. Het beeld van een wat chagrijnige, sobere Deen. Dat klopt niet helemaal. Hij hield van lekker eten en goed drinken. Hij hield ook wel van een beetje de ramen staan open in verband met de frisse lucht. Dat is wel Kierkegaardiaans. Hij schreef heel graag bij 17,5 graad. Daar hield hij van, wat dat betreft hield hij van vastigheden in zijn leven. Op andere treinen weer helemaal niet. Maar 17,5 graad vond hij prettig om bij te schrijven. Nou, we hebben het iets warmer vanavond, denk ik. Dus die luxe hebben we dan ook. Søren Kierkegaard. Het is nogal een onderwerp om in een 3 kwartier ongeveer iets over te vertellen. Want het is een complexe man die ook nog complexe boeken heeft geschreven. En ik heb vaker praatjes over hem mogen houden. Ik vind het ook erg leuk om te doen. Maar ik moet zeggen dat met dat ik dat vaker doe, het er niet gemakkelijker op wordt. Integendeel, het wordt alleen maar, ik vind het alleen maar lastiger. Als ik me voorbereid, zoals voor vanavond, vind ik het alleen maar lastiger worden om een paadje uit te hakken door dat hele complexe denken en door het hele bijzondere leven van die man. Dat komt misschien omdat ik iets meer van hem ben gaan weten in de loop van de tijd. Maar het komt ook, ik vind het ook lastig om keuzes te maken en iets duidelijk te maken over wat mij zo boeit aan Kierkegaard. Omdat ik in de loop van de jaren ook steeds meer ben gaan zien en lezen dat Kierkegaard eigenlijk misschien wel een hele mystieke denker is. Misschien wel veel meer een mysticus dan een traditionele filosoof. En een van de vervelende dingen van de mystiek is dat je die niet zo goed in woorden kunt weergeven. Nou is Kierkegaard zich daar niet te laten weerhouden. Hij heeft tientallen boeken geschreven, hij heeft duizenden pagina's dagboekteksten geschreven. Als je die verzamelde werken van hem ziet, dat is echt een enorme stapel. Maar daarin is hij telkens bezig, is mijn in overtuiging, om op het spoor te komen van iets wat juist heel erg moeilijk in woorden te vangen is. En als ik hem recht wil doen vanavond, en daar hoop je toch altijd een beetje, dan is het dus moeilijk om een beetje overzichtelijke, keurige inleiding te geven. Ik heb ook geen PowerPoint meegenomen, dat doe ik ook nog wel eens. Dat deed ik in het begin van mijn Kierkegaard-obsessie nog wat meer, waarin je keurig in een aantal punten kunt uiteenzetten wat de man allemaal gedacht heeft. Ik begreep ook dat er misschien mensen meeluisteren. Ik dacht, nou, dan is het ook wel zo sociaal om ons allemaal in dezelfde positie te plaatsen. Die kunnen ook niet naar de plaatjes kijken. Maar het is ook wel omdat ik zal proberen vanavond iets van, ja, wat ik dan het mystieke noem, van Kierkegaard duidelijk te maken. En misschien iets minder analytisch en in punten door zijn denken zal heen lopen. En ik hoop dat we in het vragenrondje, daar hou ik eigenlijk nog het meest van, moet ik zeggen. Dit is ook zo'n bijzondere manier van communiceren. Als je hier staat en wat woorden de zaal ingooit, tegen allemaal hele verschillende enkelingen aan, verschillende individuen met hele verschillende achtergronden. Ik ken u niet. U heeft misschien bij bepaalde woorden heel andere associaties als ik heb. En we doen altijd maar alsof dat heel vanzelfsprekend is. Een spreker spreekt en legt iets uit. En mensen moeten dat dan maar begrijpen. Nou, dat communiceren is juist een van de thema's waar Kierkegaard ook heel veel mee bezig is. Hoe communiceer je nou over datgene in het leven waar het echt om gaat? En dat is niet het denken, dat is niet informatie, dat is iets anders. Maar we hebben wel wat informatie nodig. En daar zal ik mee beginnen. Iets over het leven van Søren Kierkegaard. Voor degene die hem nog niet of nauwelijks kennen, is het toch wel goed om daar iets van af te weten. En ik beperk me tot een paar hoofdzaken en vooral tot de relatie die hij met zijn vader had en de relatie die hij heel kort heeft gehad, of in ieder geval relatief kort heeft gehad, met zijn verloofde. Regina Olsen heette ze. Zijn vader, om daarmee te beginnen, Kierkegaard is geboren in 1813 in Kopenhagen. En zijn vader, Michael Pedersen Kierkegaard, Kierkegaard zeggen ze in Denemarken, niet Kierkegaard of zo. Je moet niet te ingewikkeld maken, maar we noemen hem vanavond gewoon Kierkegaard. Die vader, Michael Pedersen Kierkegaard, was een bijzondere man die arm is opgegroeid in Jutland, andere kant van Denemarken. En die in Kopenhagen is gaan wonen, aanvankelijk bij zijn oom is ingetrokken. Maar een zakelijk talent had en in een paar jaar tijd gigantisch rijk is geworden. Van een arme plattelandsjongen was hij plotseling een van de notabelen van Kopenhagen. En niet alleen was het een zakelijk slimme man, hij hield ook heel erg van lezen. Hij hield heel erg van denken. En dat heeft hij zichzelf grotendeels aangeleerd. Het moet een bijzondere man geweest zijn. Maar hij hield ervan om zich te verdiepen in theologie en in filosofie. Hij was natuurlijk lid, zoals iedere brave Deen lid was, van de Lutherse kerk. Maar hij had ook belangstelling, die vader had ook belangstelling voor kleine groepen in Denemarken in het begin van de 19e eeuw, die nogal pietistisch waren, die zich veel meer bezig hielden met op ervaring gericht geloven. De familie Kierkegaard was beslist niet sectarisch aangelegd, maar ze bezochten wel woensdagavond en zondagavond soms. Bezochten ze als een soort, ja, hoe zeg je dat, aanvulling op het, datgene wat ze in de Lutherse kerk konden aantreffen. Hielden ze zich bezig met dat meer pietistische denken. Michael Pedersen Kierkegaard is veel in gesprek met mensen thuis. En Kierkegaard, de kleine Søren, is daar al snel getuige van. Hij is de jongste van 7 kinderen. Zijn vader is al wat ouder als Kierkegaard geboren wordt, 56. Renteniert al een tijdje. Heeft door dat die Kierkegaard wel een slim jongetje is. En richt heel veel van zijn aandacht in de opvoeding juist op Søren. Er is een bekend verhaal wat Søren in een van zijn boeken beschrijft, wat waarschijnlijk over hemzelf gaat, waarin hij een voorbeeld geeft van hoe zijn vader met hem omging. Als het idee was, of als Søren naar buiten wilde, dan kwam het voor dat zijn vader zei, nee, dat doen we niet. We blijven binnen, we gaan door de kamer lopen, maar we doen alsof we buiten zijn. We lopen over de markt en wat zien we allemaal? En wat ruiken we allemaal? En wat horen we allemaal? En wie komen we allemaal tegen? En hoe ziet hij eruit? En op die manier maken ze rondjes door de kamer, maar in gedachten maken ze rondjes door de stad. En Kierkegaard schrijft ergens, zo ontstond er onder onze woorden een hele wereld. Dus zijn voorstellingsvermogen, zijn fantasie werd geprikkeld. En naast allerlei discussies die hij aanhoorde van zijn vader over theologie en filosofie, werd hij door die vader ook echt, er werd veel aandacht aan hem besteed. En hij werd door die vader ook echt gezien als iemand die slim was en die kansen zou moeten krijgen. Het zal de oude Kierkegaard dan ook plezier hebben gedaan dat zijn zoon theologie ging studeren. En zelfs toen hij daar 10 jaar over deed, dat kon nog in die tijd, maar er was ook, dat lag ook wel aan Kierkegaard zelf, die van alles deed tijdens die studietijd, wat ook weinig met studeren te maken had. Hij heeft 10 jaar over zijn studie gedaan. En zijn vader, die wel een hele sobere man was, heeft keurig alle kosten betaald voor die rekeningen. Die zijn ook nog wel ergens terug te vinden in de Kierkegaard-archieven. Rekeningen voor sigaren en voor copieuze maaltijden en voor hele boeken die hij eigenlijk niet nodig had, maar die hij wel mooi vond om te hebben, met allemaal leren bandjes. Nou, vader Kierkegaard heeft dat keurig betaald. En daar blijkt wel uit hoe bijzonder die relatie tussen die twee was, want het lag niet echt in de aard van die oude man. Wat wel in de aard van de oude man lag, was dat hij melancholisch was. Het was een sombere man, vader Kierkegaard. En het verhaal gaat dat die somberheid waarschijnlijk al in zijn aanleg zat, maar dat hij een extra probleem opliep doordat hij in zijn jeugd ooit, als jongetje op de Jutlandse hei, toen hij nog arm was, God vervloekt zou hebben. Dat is iets wat hem zijn leven lang op de een of andere manier, blijkt uit de verhalen, dwars is blijven zitten. En hij kan ook eigenlijk niet geloven dat de rijkdom die hij opdoet en die in zo'n korte tijd ontstaat, hij wantrouwt dat. Hij kan eigenlijk niet geloven dat het hem goed gaat in het leven. Want dat verdient hij eigenlijk niet. De man heeft een somber beeld van God. Hij heeft een somber beeld van zijn eigen plek op de wereld. Hij is nogal melancholisch aangelegd. Overigens is dat iets wat Kierkegaard wel geërfd heeft. Niet alleen erft hij een flinke som geld van zijn vader, waardoor hij zijn leven lang niet hoeft te werken. En zich alleen maar kan storten op dat schrijven. Maar die sombere aanleg, die melancholische aanleg, is wel degelijk iets wat ook bij Søren Kierkegaard terug te vinden valt. Maar het is niet zo, hoop ik straks iets meer over te vertellen, het is niet zo dat zijn hele denken kenmerkt. Integendeel, ik denk juist dat hij in alles wat hij schrijft en doet een weg vindt om met die somberheid, die nooit echt is verdwenen, toch een laag aan te boren die dat overstijgt. Of die daaronder zit, of die fundamenteel is. Maar daarover straks meer. Iets wat het gezin ook heel erg beïnvloedt is dat van de 7 kinderen Kierkegaard er 5 op hele jonge leeftijd overlijden. Voordat ze 34 zijn, zijn er al 5. En Søren is de jongste, die is dan pas 22. Dan heeft hij al 5 van zijn 6 broers en zussen verloren. En dat zet ook weer het idee bij de oude man, bij de oude Kierkegaard vast, dat er een soort noodlot aan de gang is. Dat er een soort vloek op de familie rust. En dat hij al zijn kinderen zal overleven, daar begint hij in te geloven. En dat al die kinderen niet ouder zullen worden dan 33. niet een geheel toevallige leeftijd. Maar dat ging ook zo in de praktijk. En Søren zelf is daar ook gevoelig voor als hij jong is. Op de een of andere manier denkt hij dat hij niet ouder dan 33 gaat worden. En het is grappig, op zijn verjaardag, zijn 34e verjaardag, gaat hij zelfs opnieuw terug naar zijn geboorteregister om te kijken of er niet een fout is gemaakt in het noteren van de geboortedatum. Dus hij is blijkbaar ook wel gevoelig voor die gedachten en dat blijkt heel duidelijk uit hoe hij te werk gaat. Hij is van 1830 tot 1840, die 10 jaar is hij aan het studeren. Daarna, zal ik zoiets over vertellen, gebeurt er rond die verloving van alles. En dan stort hij zich op het leven als schrijver en als denker. Dat doet hij met name tussen 1843 en 1846. Schrijft hij echt in een enorm tempo een aantal boeken en heel veel dagboeken vol. En hij werkt echt af op 1846, het jaar waarin hij 33 wordt, om een soort afronding te maken. Om in ieder geval dat wat hij wil vertellen, want dat is heel duidelijk aan het worden. Hij heeft iets te vertellen, hij heeft een boodschap. Die probeert hij rond zijn 33ste zoveel mogelijk verteld te hebben. Nou, voordat hij gaat schrijven, ik zei het al, 1840 studeert hij af in de theologie. Maar theologie is voor hem niet datgene waar hij zich het allermeest in thuis voelt. Eigenlijk, hij zegt, heeft hij nog het meeste plezier aan filosofie. En hij promoveert dan ook op een proefschrift over Socrates in de filosofie, nadat hij is afgestudeerd in de theologie. En dat is in de tijd dat hij ook verloofd raakt met Regine Olsen. Ze kennen elkaar al een paar jaar, verloven zich. En die verloving duurt ongeveer een jaar en dan zegt Kierkegaard, ik stop ermee. Ik stuur mijn verlovingsring terug en ik maak het uit. Nou, dat klinkt tegenwoordig iets normaler dan dat het toen was. Dat was een regelrechte rel. Er werd het met graagte, denk ik, werd er opgedoken. In het burgerlijke Kopenhagen van de upper middle class was dat natuurlijk iets wat absoluut nat dan was. Nou, er is heel veel over gespeculeerd. Als u iets van Kierkegaard weet, dan weet ik bijna zeker dat u die verloving wel een keer bent tegengekomen. Althans, als je biografisch iets van Kierkegaard weet. Want daar is heel veel over geschreven. Waarom heeft hij dat nou gedaan? Daar komen we niet uit, kan ik u alvast verklappen. Daar geeft hij nergens heel erg duidelijk inzicht in. En dat doet hij ook weer met de hele goede redenen, denk ik. Daar zal ik zoiets over vertellen. Maar het meest voor de hand liggende is toch één zinnetje misschien wat hij wel prijsgeeft en waarmee hij niet zoveel zegt en tegelijkertijd alles zegt. Hij schrijft in zijn dagboek later, als ik meer geloof had gehad, dan was ik bij Regine gebleven. Als ik meer geloof had gehad, dan was ik bij Regine gebleven. Een cryptisch zinnetje, maar een zinnetje wat veel aangeeft, naar mijn idee, over wat er ergens achter heeft gezeten. Namelijk dat hij zich... Ik schrik van je toe. Ja. Dat hij niet, er wordt wel gezegd, hij voelde zich een beetje verheven boven dat eenvoudige meisje en boven zoiets als een huwelijk. Dat was allemaal burgerlijk en je moet eigenlijk iets meer doen dan dat burgerlijke leven. Ik denk dat uit veel blijkt, en dat uit dat ene zinnetje misschien wel heel in het bijzonder, dat hij juist worstelde met het feit dat hij aan het beseffen was dat waar het in het leven op aankomt, dat dat vertrouwen is. In het Deens is het woord geloof en het woord vertrouwen nog veel meer aan elkaar gekoppeld. Tro, dat is ongeveer hetzelfde als vertrouwen, maar wordt ook gebruikt voor geloven. En daar gaat het bij Kierkegaard heel erg om draaien, om dat vertrouwen. Om een soort vertrouwen in het leven, maar ook vertrouwen in een ander. Je durft toevertrouwen aan het leven, je durft toevertrouwen aan een ander. En ik denk dus dat het niet is omdat hij zich daar te goed voor voelde voor het huwelijk, maar omdat hij besefte dat hij daar niet geschikt voor was. Op dat moment in ieder geval niet. En hij heeft er later ook nooit, is er nooit op teruggekomen in de zin van dat hij met een ander is getrouwd. Of dat hij, Regine trouwt wel met een ander. Dus dat is ook weer kansloos als mocht hij er later nog op terug willen komen. Als ik meer geloof had gehad, dan was ik bij Regine gebleven. Nou goed, vertrouwen. Dat wordt een heel belangrijk thema. Vertrouwen in het leven. Vertrouwen op God. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Want Kierkegaard is bij uitstek een religieuze denker, een mysticus, ik zei het al. Hij schrijft tussen 1843 en 1846 heel veel. Na 1846 wordt het iets rustiger. met die schrijfarbeid. Maar hij schrijft wel veel in zijn dagboeken. En tegen het eind van zijn leven, hij wordt uiteindelijk niet echt oud, 42 jaar, zakt op straat in elkaar in 1855. En in het laatste jaar van zijn leven met name gaat hij wel weer schrijven en wordt hij met name heel kritisch op de kerk. In die periode, dat wordt wel zijn kerkstrijd genoemd, publiceert hij een tijdschrift met allemaal pamfletistische teksten waarin hij echt kwaad wordt en tekeer gaat tegen de Lutherse kerk. En tegen de Lutherse kerk. Tegen de, wat er in de Lutherse kerk allemaal in zijn beleving niet deugde. In hoe de kerk omging met zoiets waardevols als het geloof. En met name hoe ze dat niet op waarde wist te schatten. Nou, op 42-jarige leeftijd overlijdt hij dus. Dat leidt ook weer tot een rel, maar het voert iets te ver om daar nu over uit te weiden. Als hij begraven wordt in een kerkelijke ceremonie en daar ontstaat na afloop op het kerkhof nog een heel gedoe over. Dat een van zijn neven, hij trok heel goed op met zijn aantal familieleden, onder andere met een aantal neven van hem. Had hij goed contact mee. Ik ga er toch iets over vertellen. En die neef die neemt het woord op de begraafplaats en die zegt: het is een schande dat de kerk denkt dat ze deze man, dat ze het recht heeft om deze man met de kerkelijke plechtigheid te begraven. Dat had hij nooit gewild. Nou ja, je kunt zich een beetje iets voorstellen bij wat zich daar zou kunnen hebben afgespeeld. Iets over het leven van Kierkegaard. Maar daarmee weten we, wat weet je daarmee? Inderdaad iets, maar nog lang niet alles wat je zou willen weten over zo'n intrigerende denker. Ik tenminste zou graag meer weten. Maar wat Kierkegaard vaak doet, ook in zijn dagboeken, hij schrijft het ook een paar keer echt letterlijk op, is zeggen: niemand zal na afloop van mijn leven begrijpen wat mij ten diepste heeft beziggehouden. Al lees je al mijn boeken, al lees je al mijn dagboeken, niemand zal ten diepste begrijpen wat mij heeft beziggehouden. Nou, je zou kunnen zeggen dat is wel een heel dramatische manier van je opstellen. Maar ik denk dat daar iets anders achter zit. En dat is namelijk het simpele gegeven dat zijn overtuiging was voor ieder mens. Wij weten ten diepste van elkaar niet precies wie we zijn en wat ons. We weten het van onszelf nauwelijks. Dus laat staan van een ander. En als Kierkegaard zich een beetje heel erg terughoudend opstelt als het gaat om: dit is mijn leven en ik vertel wel even hoe ik in elkaar zit, dan doet hij dat heel bewust om ons bewust te maken van het feit dat het niet zomaar mogelijk is om een leven te doorgronden tot op de diepste wortels. En dat geldt nogmaals, dat geldt voor onszelf, maar dat geldt zeker voor iemand als Kierkegaard. En wat Kierkegaard heel bewust doet, is dat hij wil voorkomen dat hij een soort leraar wordt. Hij wil zich aan alle kanten onttrekken aan de goeroe-status. En dat vind ik iets wat ik altijd heel erg in hem gewaardeerd heb. Dus hij blijft op de een of andere manier zichzelf voortdurend terugtrekken als het gaat om het worden van een rolmodel of het worden van iemand om na te volgen. Dat is het laatste wat hij wil. Hij schrijft onder pseudoniem heel veel. Pseudonieme boeken waarbij hij een standpunt inneemt van iets wat hij zelf niet precies vindt, maar soms ook wel weer ten dele wel. En het is al heel hij maakt er een puzzel van bijna om hem te lezen. En dus ook weer naar mijn gevoel met de bewuste bedoeling om niet een denker te worden zoals er heel veel zijn geweest, of een theoloog te worden zoals er heel veel zijn geweest, die zeggen: jongens, ik heb het door. Als jullie nou nalezen wat ik allemaal al doordacht heb en je gaat het ook denken, dan ben je al een stuk dichter bij de waarheid. Dat is het laatste wat Kierkegaard wil. Het laatste wat hij wil is dat hij een soort leermeester wordt, of dat hij een soort rolmodel wordt. Want wat er dan gebeurt is, zegt hij, dat je niet meer over jezelf gaat nadenken, maar dat je iemand gaat nadoen. En dat is een van de ergste dingen die je in het leven kan overkomen. Dat je je leven doorbrengt met het nadoen en het napraten van anderen. En waar het Kierkegaard nou net om te doen is, waar alles naar mijn gevoel omheen draait, is dat hij zegt: ieder van ons is bedoeld om enkeling te worden. Een begrip wat ik vanavond een beetje centraal ga stellen in de rest van mijn verhaaltje. Ieder van ons is bedoeld om enkeling te worden. Het begrip enkeling is voor hem een heel belangrijk begrip. En daarin zit heel veel verborgen van waar hij ons op wil wijzen, maar wat hij ons niet gaat uitleggen. Waar we zelf, als het ware, in ons eigen leven mee aan de slag moeten gaan. Zelfwording, ook een heel belangrijk begrip bij Kierkegaard. Jezelf worden, zouden we tegenwoordig wat populair zeggen. Zelfwording heet het bij hem wat plechtstatiger. En is ook niet hetzelfde als wij vaak bedoelen als we zeggen, je moet jezelf worden. Maar zelfwording komt neer op echt een enkeling worden. Je eigen individuele uniciteit durven onder ogen te zien en daarvanuit durven te leven. Hij wordt niet voor niks de vader van het existentialisme genoemd. Een stroming die natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog pas goed populair is geworden, waarin dat ook heel belangrijk wordt. Het individu met zijn eigen existentiële ziets in leven, met zijn eigen existentiële positie die uniek is en die niet met een ander te vergelijken is. Als Kierkegaard iets zou willen toevoegen aan de filosofiegeschiedenis, heeft hij zelf gezegd, dan is het niet dat hij een nieuw systeem heeft willen bouwen, maar dat hij ons heeft willen opmerkzaam willen maken op wat het is om een enkeling te zijn. Als dat begrip enkeling, zegt hij, als dat nou een beetje gaat landen in de filosofie, dan zou hij al heel erg blij zijn. En het begrip enkeling is absoluut iets anders dan een individualistisch, narcistisch, autonoom mens. Daar hoop ik straks iets meer over te vertellen. Het begrip enkeling is niet wat we tegenwoordig verstaan onder een al te doorgeschoten individualistisch denken. Daar gaat het hem helemaal niet om. Het gaat hem in tegendeel juist om een hele bepaalde vorm van afhankelijk durven zijn. Maar daarover straks iets meer. Wat een enkeling ook in ieder geval niet is, is iemand die zich bij de massa aansluit. De enkeling staat bij Kierkegaard altijd haaks op de massa. Op het publiek noemt hij dat ook wel. De grote Hegel, de filosoof die iets leefde voordat Kierkegaard leefde, was een filosoof van het grote gebaar. De Hegel was de filosoof die de wereldgeschiedenis probeerde onder ogen te zien en te duiden. En te kijken hoe de plek in de geschiedenis waar hij op dat moment stond zich verhield tot die wereldgeschiedenis. En natuurlijk stond hij toevallig aan de top van wat er tot dan toe allemaal gedacht was. Had hij het idee dat de wereldgeschiedenis tot volle wording aan het komen was. Dat de geest, zoals hij dat noemde, in de geschiedenis tot zichzelf aan het komen was. En dat in de 19e eeuw, of in de 18e, 19e eeuw in Duitsland, dat vormen begon te krijgen, waardoor je zou kunnen zeggen dat de geschiedenis op zijn hoogtepunt kwam. Dat zijn de termen waarin Hegel nadacht. Nou, als Kierkegaard één grote filosofische vijand heeft uitgekozen, dan is het wel Hegel. Hij heeft heel veel van hem overgenomen. Zo gaat het vaak met mensen die elkaar niet mogen. Hij heeft heel veel van hem overgenomen als het gaat om dialectisch denken bijvoorbeeld. En dat hele these-antithese gebeuren, ik weet niet als u iets van Hegel af weet. Is wel degelijk iets wat je in het denken van Kierkegaard terugvindt. Alleen die grote schaal, die wereldschaal, die wordt bij Kierkegaard helemaal vervangen door de enkeling. De strijd die er aan de gang is in de wereld is de strijd die zich in en om de enkeling afspeelt en niet in de grote structuren. Karl Marx was natuurlijk niet voor niets een goede leerling van Hegel. En Kierkegaard ziet op de een of andere manier al in de kiem van al dat denken iets gebeuren waar hij heel erg voor waarschuwt. 1848 is het revolutiejaar in Europa. Dan gebeuren er in allerlei verschillende Europese landen komen een aantal politieke omwentelingen op gang. Dat is ook zo in Denemarken. Daar wordt de absolute monarchie vervangen door de constitutionele monarchie. En daar gebeurt echt iets. En er is een passage in zijn dagboeken waarin Kierkegaard schrijft dat hij op straat allerlei mensen voorbij hoort gaan en protestdemonstraties zijn er aan de gang en iedereen loopt samen. En hij zegt, ik zit hier binnen in het kamertje en ik ben aan het schrijven en ze zullen me wel verwijten dat ik onverschillig ben. Ze zullen me wel verwijten dat ik niet snap wat er aan de hand is. Maar ik ben bezig met een veel groter gevaar. En het gevaar heeft met iets anders te maken dan waar die mensen op straat allemaal denken dat het om gaat. Die grote schaal, die politieke schaal, dat ideologische, dat vanuit een ideologisch concept proberen de wereld te veranderen, vindt hij al meteen in de kiem als hij dat aantreft, bij Hegel als hij dat aantreft in die politieke hervormingen rond 1848, vindt hij gevaarlijk. Als een enkeling iets niet is, dan is het een collectief, iemand die zich aansluit bij het collectief. Dan is het iemand die alleen maar vanuit het collectief opereert. Als een enkeling iets niet is, dan is het een groepsdier. Terwijl dat wel iets is wat in de mens, ik moet zeggen, in de tegenwoordige tijd, in de tijd waarin wij leven, ook dat eigenlijk weer volop, is mijn ervaring, een even interessant als verontrustende ontwikkeling is. Het identiteitsdenken vanuit een collectief. Mijn identiteit is gegeven met het feit dat ik een bepaalde herkomst heb, is gegeven met het feit dat ik een bepaalde kleur heb, is het gegeven met het feit. Er zijn op dit moment dingen aan de gang waarbij ik heel vaak denk, daar is het begrip enkeling weer heel erg van, als correctie weer heel erg op van toepassing. En de bedoelingen zijn goed. Ik moet misschien niet te veel dit spoor kiezen, maar goed, toch even. De bedoelingen zijn natuurlijk heel erg juist om als we discriminatie en dat soort zaken willen tegengaan. De bedoeling is natuurlijk heel erg om op zoek te gaan naar het universeel menselijke. Maar de strijd wordt vaak op zo'n manier gevoerd dat de verschillen en de collectieve verschillen op de voorgrond komen te staan. In plaats van datgene waar het naar mijn gevoel uiteindelijk om draait en wat Kierkegaard zo belangrijk vindt, namelijk het enkeling zijn. Dan is je identiteit niet gefundeerd op een bepaalde collectieve groep, zijn identiteit, maar is op iets anders gefundeerd. En dat andere, dat ga ik niet kunnen uitleggen, maar ik zeg telkens, daar kom ik nog op terug. En dan ben ik er aan het eind niet op teruggekomen en dan is de mysterie. Dat kan ik voor eens verklappen. Dus de enkeling is iets anders dan een groepsdier. Maar de enkeling is ook iets anders dan een autonoom, individueel wezen dat zijn eigen leven vormgeeft. Je zou het contrast tussen Hegel en Kierkegaard kunnen gebruiken om te zeggen Kierkegaard is tegen het collectief. Je zou ook kunnen zeggen er is een contrast tussen Descartes en Kierkegaard als het erom gaat dat de mens geen subject is wat zich tegenover de werkelijkheid kan plaatsen en daar op een wat afstandelijke manier naar kan kijken en erover na kan denken. We kunnen nergens, wat Descartes zegt, in ons denken teruggaan, alsmaar terug twijfelen tot we op een soort grond stuiten van waaruit we weer kunnen gaan nadenken en het denken kunnen gaan opbouwen en misschien weer een systeem kunnen gaan opbouwen. Kierkegaard is fel tegen het idee van de mens als autonoom wezen dat zijn eigen leven als een project vorm kan geven. Hij is tegen het idee dat we met objectieve kennis als subject de wereld in kaart kunnen brengen en waarnemen. Of waarnemen en in kaart brengen. Ik ga hier allemaal wat snel overheen, maar hopelijk kunt u mij nog een beetje volgen. Ik zie geruststellend geknikt, dank u wel. Ik ben bezig met een boek, Tom zei het al. Ik mag er ook niks meer aan doen, want de uitgever heeft het al. Dat is heel eng als je een boek schrijft, kan ik u melden. Op een gegeven moment, je denkt telkens, daar kan ik nog wel iets aan veranderen. En op een bepaald moment is dat door een aantal correctierondjes gegaan en dan mag je alleen nog spelfouten eruit halen. Terwijl je dan op dat moment denkt, dat had ik precies anders moeten zeggen. Maar goed. Dat boek gaat vooral over de toespraken van Kierkegaard. En in die toespraken komt een uitdrukking voor die ik wil gebruiken om iets te proberen duidelijk te maken van dat mystieke waar Kierkegaard het zo vaak over heeft. En dat is de uitdrukking dat wij voor God tot niets moeten worden. De enkeling, zou je kunnen zeggen, een manier om de enkeling een beetje te begrijpen, als je hem in Kierkegaardiaanse termen wil vatten, is te zeggen dat iemand is die het aandurft om voor God tot niets te worden. Ik heb een beetje geaarzeld, moet ik eerlijk zeggen, of ik die uitdrukking hier voor het voetlicht zou halen. Maar ik kan niet anders, want dat is iets wat bij Kierkegaard heel belangrijk is en wat in die toespraken voortdurend terugkomt. Maar ik dacht, ik ga wel naar vrijzinnige mensen toe. En misschien word ik wel met pek en veren al dan niet corona-proof de deur uitgezet als ik dit soort taal ga bezigen. Maar het is toch taal die bij Kierkegaard hoort en die ik Ja, waar ik toch iets over zou willen zeggen. Het roept meteen allerlei associaties op. Ik zei al in het begin, als je gaat communiceren, dan heb je daarmee te maken. Als je zegt, we moeten voor God tot niets worden, zeg je misschien iets heel ingewikkelds, maar het roept met allerlei associaties op die meteen heel negatief kunnen zijn. Ik zie een geruststellende ontkenning daarvan. Ook dat is mooi. Ik moet dus eerlijk zeggen, ik heb een evangelische opvoeding genoten. Die uitdrukking heeft mij wel een tijd gekost voordat ik hem op een positieve manier kon interpreteren. Omdat er zit ook een associatie in met je stelt niks voor. Het is allemaal niet zo belangrijk wie jij bent. Het is allemaal niet zo belangrijk wat jij doet. Er zit iets denigrerends in. Er zit iets, althans zo kan je het opvatten. Hè? Er zit iets associatief, kun je er iets, als je die ervaring hebt uit je eigen verleden, kun je dat heel makkelijk als denigrerend ervaren. De mens moet uiteindelijk tot niets durven worden voor God. Terwijl dat bij Kierkegaard nou net het tegenovergestelde is van wat hij bedoelt. Als Kierkegaard zegt dat we als mens tot niets moeten worden, durven worden voor God, dan komt hij veel meer in de buurt van de mystiek, veel meer in de buurt ook van het Oosterse denken, wat in de richting gaat van we moeten ons ego durven loslaten. Tot niets worden voor God betekent niet dat ik waardeloos ben, maar betekent dat ik uit mijn eigen centrum durf te stappen. Dat ik op de een of andere manier naar mezelf durf te gaan kijken, zoals ik naar de rest van de wereld kijk, en mezelf niet meer zie als het centrum van een autonoom gebeuren, wat een heel project van de grond moet trekken, dat zijn eigen leven moet gaan uitmaken en dat zijn eigen bestaan moet gaan funderen, dat zijn eigen bestaansrecht moet gaan funderen. Tot niets worden voor God betekent bij Kierkegaard zoveel als loslaten. En durven leven in vertrouwen, daar komt dat woord, in vertrouwen dat onder dit bestaan een liefhebbende noodzaak ligt. Dat onder dit bestaan dat het goed is, ja, om het populair te zeggen, dat het goed is dat je er bent. Dat het, in simpele woorden gezegd, dat je er mag zijn. Kierkegaard wijst ons op een manier om enkeling te worden. En die manier komt neer op het radicaal durven decentreren en naar onszelf te durven gaan kijken als naar een geschenk. Naar het leven te durven gaan kijken als een geschenk. Niet als een project, maar als een geschenk. Een wonderlijk geschenk. En dan komen we in de buurt van wat hij bedoelt met tot niets worden. Dan komen we er ook achter, daar vult hij veel van zijn boeken mee. Dan komen we er ook achter dat er heel veel in ons is dat zich daartegen verzet. Angst, een van de grote begrippen die Kierkegaard als eerste, hij is de eerste die er een monografie over geschreven heeft, die eer komt hem toe. Existentiële angst. Angst die ons duidelijk probeert te maken dat het toch niet zo kan zijn dat we al die mogelijkheden hebben, dat we er gewoon maar zijn, dat we van het leven kunnen genieten. Angst die ons duizelig maakt en die ons laat vastgrijpen aan datgene wat we op dat moment voor handen krijgen. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen zekerheden zijn waarvan we denken dat het zekerheden zijn in ons karakter. Dat kunnen zekerheden zijn in onze omgeving. Dat kunnen zekerheden zijn op financieel gebied. Angst zorgt ervoor dat we ons willen vastpakken aan het eerste, het beste wat we tegenkomen. Om die duizeligheid te stoppen. Om die duizeligheid van de mogelijkheid, die duizeligheid van het open bestaan wat voor ons ligt, wat ons gegeven is, tegen te gaan. Angst weerhoudt ons. Vertwijfeling, een ander begrip wat bij Kierkegaard nogal veel voorkomt. Vertwijfeling probeert ons duidelijk te maken dat het nooit goed gaat komen. Onze vertwijfeling probeert ons in te fluisteren dat het een verloren zaak is. Dat we er toch wel nooit zullen komen. Angst en vertwijfeling. Twee begrippen waar Kierkegaard heel veel over geschreven heeft. En die je in jezelf tegenkomt op het moment dat je op een open manier met jezelf durft om te gaan. En dat je probeert te ervaren wat het is om wat hij dan noemt enkeling te zijn. Dat je probeert over te geven aan het leven zoals dat zich aandient. Dan is het bestaan niet meer rationeel op orde te krijgen. Dan is denken nog steeds belangrijk. Dan is ratio nog steeds belangrijk. Maar dan is er iets anders aan de hand. Dan word je geacht je vertrouwen te stellen op iets anders dan het rationele en dan het verstandmatige. Verstandigheid is een begrip wat Kierkegaard heel vaak gebruikt om aan te geven dat iets is wat we inzetten om ons bij de waarheid vandaan te houden, in plaats van dat we het inzetten om ons naar de waarheid toe te trekken. Verstandigheid gebruikt hij heel vaak om aan te geven dat we allerlei redeneringen opbouwen om ons maar niet te hoeven overgeven aan de onvoorwaardelijkheid van het bestaan. Om ons maar niet te hoeven overgeven aan wat hij dan uiteindelijk de liefde van God noemt. Ik zei al, het komt meer in de buurt van de mystiek dan in de buurt van een filosofie, zoals we de rationele filosofie dan kennen. Het komt meer in de buurt van Oosters denken, misschien wel dan in de buurt van wat we uit het dogmatisch christendom kennen. En toch is het voor Kierkegaard ook echt de kern van het christendom. Hij haalt Jezus Christus aan in die toespraken voortdurend. In heel veel van zijn andere boeken is hij indirect aan het communiceren. In die toespraken komt hij iets meer direct tevoorschijn met het christelijk geloof. En een van de verhalen waar hij 14 toespraken over schrijft, is het verhaal wat Jezus gebruikt om ons duidelijk te maken wat dat onvoorwaardelijke vertrouwen inhoudt. En dat is de gelijkenis van de lelie en de vogel. Het is eigenlijk een korte episode uit het evangelie van Matthäus. Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. En uw hemelse vader voedt ze toch. Gaat u ze niet ver te boven. Wie van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat ben je bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. 14 keer schrijft hij daar een toespraak over. Je zou denken, nou, daar ben je op een gegeven moment al over uitgepraat. Hij raakt er niet over uitgepraat. Dit is wat hij zegt dat Jezus zou kunnen bedoelen. Dit is waar hij zelf ook voortdurend mee bezig is. Die onbezorgdheid, dat fundamentele vertrouwen, dat is waar hij naar op zoek is. Het vertrouwen in een bron van onvoorwaardelijke liefde die onder het bestaan ligt. En die ons waarde toekent. Dat we op basis waarvan we er gewoon mogen zijn. Dat roept ergernis op, zegt hij. En die ergernis zie je heel duidelijk terug in het verhaal van Jezus. Jezus roept ergernis op. De religie zoals die tot dan toe gepraktiseerd werd, had nog iets van rationaliteit in zich. In die zin dat als je schuld had opgebouwd, dan kon je offeren. Op het moment dat je... Dan was er tussen jou en de grond van het bestaan nog een transactie te plegen. Jezus zegt, die haalt dat helemaal overhoop. Jezus zegt, we moeten niet meer denken in termen van die transactie. Er is sprake van een onvoorwaardelijke liefde onder dit bestaan. En dat heeft Jezus uiteindelijk aan een kruis geholpen, zegt hij. Dat is uiteindelijk de ergernis die het oproept. Op het moment dat je zo onvoorwaardelijk in het leven durft te staan, krijg je die ergernis over je heen. Word je geen held, word je geen leermeester, word je geen goeroe. Maar eindig je aan een kruis. Maar het verhaal gaat wel door. Ondanks dat het telkens weer vervormd wordt. En als Kierkegaard één vervorming heeft aangevallen, dan is het de vervorming van het evangelie zoals dat in de 19e eeuw in de Lutherse kerk werd gepraktiseerd. Namelijk door te zeggen, het gaat helemaal niet om die sprong in het vertrouwen. Nee, je bent gewoon christen. Ja, natuurlijk ben je christen. Je woont in Kopenhagen. Je hoort erbij. Je bent christen. Je gaat naar de kerk op zondagmorgen. De dominee houdt een prachtige preek over Abraham die Isaac offert. Je luistert daar eens naar. Je denkt, nou, dat is toch een mooi inspirerend verhaal. Je drinkt een kopje koffie als het niet coronatijd is en je mag gewoon koffie met elkaar drinken. Je drinkt een kopje koffie en je zegt, nou, dat is toch een mooi inspirerend verhaal. Kierkegaard zegt, ja, daar snap je er dus helemaal niks van. Als dat verhaal van Abraham en Isaac je niet totaal van de kaart blaast. Als je niet denkt, waar gaat dit over? Als je niet dagenlang in de war bent. Als je niet met vrees en beven, zo heet het boek wat hij daar aan wijdt. Als je niet met vrees en beven door dat verhaal heen kruipt. Ja, dan waar ben je dan mee bezig? En dat irriteert hem mateloos. Dat mensen met die grote waarheden, ja, ogenschijnlijk gemakkelijk omgaan. En het maar zien als een onderdeel van de vanzelfsprekendheid van het bestaan. We zijn christen, ja, en Abraham, dat is de vader van het geloof. Ja, dat heeft hij toch mooi gedaan, die Abraham. Nee, zegt Kierkegaard, het gaat erom om bij jezelf te raden te gaan. Wie is Isaac in jouw bestaan? Wat is hetgene waaraan jij je vastgrijpt waarmee jij denkt je angst voor de toekomst te kunnen overwinnen en wat je misschien wel moet loslaten. Dat is de manier waarop Kierkegaard de Bijbel leest en dat is de manier waarop hij hoopt dat zijn lezers daar iets mee kunnen. Ik moet gaan afronden, zie ik. Ja, dat moet ik doen. En dan moet ik gaan kiezen wat ik nog even ga zeggen. Daar kan ik nog iets over vertellen. Dat geeft namelijk ook iets aan van de stijl van een Kierkegaard. Daar ga ik nog even iets over zeggen. Wat ik hoop dat iets duidelijker wordt. Als ik zo probeer om die kern van Kierkegaard heen te cirkelen. Dat het bij hem dus uiteindelijk niet gaat om een zware vorm van dogmatisch geloof. Maar dat het bij hem veel meer gaat om wat hij uiteindelijk zelf ook noemt vreugde. Als hij over die lelie en die vogel schrijft, dan zegt hij uiteindelijk zijn dat voorbeelden van. En natuurlijk zijn wij menselijk en we moeten niet worden als de dieren, helemaal niet. Maar Jezus geeft het ook niet voor niks als voorbeeld. Dieren leven in een soort onmiddellijkheid. De mens leeft niet in de onmiddellijkheid, maar moet wel proberen om daar zoveel mogelijk naar te streven. En dan zijn die lelie en die vogel prachtige voorbeelden. Maar die lelie en die vogel vindt hij ook een voorbeeld van, als je onvoorwaardelijk vertrouwen durft te praktiseren, dan zul je iets gaan ervaren van onvoorwaardelijke vreugde. Van vreugde die niet gebaseerd is op omstandigheden, die zelfs niet gebaseerd is op gemoedstoestanden. Hij schrijft een paar indrukwekkende teksten in zijn dagboek. Dat zijn de momenten waarop je denkt, nou, dan geef je toch wel veel van jezelf bloot. Of hij verzint het. Maar dan heeft het in ieder geval mooi opgeschreven. Dat hij denkt dat hij verlost is van zijn melancholie. Dat hij denkt dat er rond Pasen, 1848, gebeurt er iets met hem waarvan we niet precies weten wat het is. En dan schrijft hij een soort, zoals Pascal, dat getuigenis van Pascal, ik weet niet of u dat kent, vuur, vreugde, blijdschap, iets wat je niet in woorden kan vangen. Daar schrijft hij iets over op. En een paar dagen later zegt hij, mijn melancholie is terug. Maar het weerhoudt hem niet van het doorschrijven over die blijdschap. Die blijkbaar die fundamenteler is dan de gemoedstoestand waarin je op dat moment bevindt. Ook al is dat een melancholische gemoedstoestand. Hij noemt dat in die verhalen over de lelie en de vogel, noemt hij dat een vorm van meegaandheid met het leven. Dus een ingewikkeld Deens woord, maar het is nog het beste vertalen met meegaandheid. Toegeeflijkheid. En dan niet op een passieve, laffe manier, maar durven meebewegen met wat het leven op je pad brengt. Ook als dat ingewikkeld is, ook als dat innerlijk lijden met zich meebrengt. Zijn blijdschap zit hem niet in het verlost worden van die melancholie. Zijn blijdschap zit hem in het omarmen van de situatie. In de meegaandheid die uiteindelijk door de lelie en de vogel worden gepraktiseerd. De lelie accepteert dat ze lelie is en dat ze staat op de plek waar ze staat, zegt hij. Hij geeft een voorbeeld van een lelie die mooi staat te wezen, maar een beetje aan de rand van een vijver en het valt niet zo op. Het is eigenlijk helemaal geen mooi plekje, maar dan heeft die lelie zelf totaal geen last van. Totdat er een vogeltje voorbij komt dat zegt, joh, weet je, eentje verderop, daar is een veel mooier plekje waar je als lelie eigenlijk veel mooier tot je recht komt. Nou, die lelie, op dat moment, zegt Kierkegaard, gebeurt er iets, dan gaat die lelie zich vergelijken met andere plekken. Of met een andere dag, of met een moment waarop het beter zou kunnen zijn. En op dat moment gaat alles verloren, zegt hij. En die lelie blijft net zo lang piekeren totdat ze tegen die vogel zegt, pluk me, til me op en breng me naar die andere plek. Nou, dat vogeltje doet dat en ergens op de vlucht naar die andere plek verlept de lelie en overlijdt ze en komt nooit aan op die andere plek. Hij vertelt het verhaal van een bosduif die alles heeft wat hij nodig heeft, maar die aan de praat raakt met tamme duiven die in een boerderij wonen, een eindje verderop. Ook dit is Kierkegaard. Hij kan heel ingewikkeld schrijven, maar hij geeft ook prachtige verhaaltjes. Dat doet hij echt bladzijden lang over, beschrijft hij de gesprekken tussen de bosduif en de tamme duiven. En die bosduif die zegt, ik heb het zo goed. Ik vind elke dag iets wat ik nodig heb. En die tamme duiven zeggen, ja, dat klinkt wel aardig, maar wij gaan s'avonds naar de boerderij. En dan vliegen we dat luikje binnen en dan is de boer daar en die geeft ons eten. En dan slapen we daar en dan vliegen we weer eens uit en dan komen we weer eens terug. Maar wij weten dus eigenlijk elke dag al, weet jij al waar morgen jouw eten ligt? Nou, dat weet die bosduif eigenlijk niet zo goed. En op dat moment zegt Kierkegaard, gaat er iets mis met die bosduif? Die denkt, shit, dat wil ik ook wel. En uiteindelijk, na een aantal van die bladzijden, vliegt die bosduif de boerderij binnen. En dan zegt Kierkegaard heel nuchter, waar hij door de boer wordt opgemerkt, apart gezet en zijn nek wordt omgedraaid. En zo werd hij verlost van de zorgen om zijn levensonderhoud. Onszelf gaan vergelijken met anderen is dus een Kierkegaard is vaak heel moeilijk te doorgronden en soms, en die mystieke teksten zijn ook niet altijd even makkelijk. Maar ik vind vergelijken een goed, althans het helpt mij in het leven, want ik betrap mezelf daar onnoemelijk vaak op. Als je wilt weten wat Kierkegaard bedoelt en hoe je jezelf zelf gevoelig zou kunnen maken voor wat je in ieder geval niet zou moeten doen, is om jezelf te betrappen op vergelijkingen maken. De eeuwigheid, zegt Kierkegaard, vergelijkt niet. En zo eenvoudig als dat is, zo ingewikkeld is dat in het dagelijks bestaan. Dus je niet vergelijken met anderen, niet vergelijken met de situatie van anderen, je ook niet vergelijken met een ander moment in de tijd, met gisteren toen het nog beter was, of met morgen, waar het er heel angstig uitziet, of juist waar je zou willen zijn. Die tijdschriften die hij aan het eind van zijn leven uitgeeft, hebben als titel Het Ogenblik. Ook een belangrijk woord als het gaat om het denken van Kierkegaard, waar hij soms heel filosofisch over schrijft, maar wat ook de klank heeft van het hier en nu, het leven in het hier en nu. De volheid van de tijd, waar de apostel Paulus over schrijft, in Efeze is dat geloof ik. Kijk even naar de dominee. Je weet het ook niet. De volheid van de tijd die ik in mijn jeugd altijd heb horen exegetiseren als, dat is in het moment in de toekomst, als Christus terugkomt en dan alles. De volheid van de tijd wordt bij Kierkegaard heel erg klein gemaakt. En heeft te maken met het feit, hij zegt op het moment dat de eeuwigheid de tijd raakt, op het moment dat je je durft toe te vertrouwen aan het moment, op het moment dat je de eeuwigheid zijn kans durft te laten gaan in de tijdelijkheid, ontstaat die volheid van de tijd. En dat noemt hij het ogenblik. Een term die hij vaak gebruikt. En dan komt het leven niet stil te vallen. In die zin is hij niet oosters. Dat hij zegt dan onthecht je je niet van het leven. Of nee, het gebeurt juist allemaal in de tijdelijkheid. En een van zijn hele bekende uitspraken is ook, het leven kan slechts achterwaarts worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd. Dus hij is wel degelijk uit op beweging. Hij is wel degelijk uit op stappen zetten, maar dan niet door je alleen maar te richten op een doel. Een voorbeeld wat hij daarover geeft, daar sluit ik dan mee af. Een voorbeeld wat hij daarvan geeft is dat hij zegt, de mens die in het ogenblik durft te leven, zit als het ware in een roeiboot. Een roeiboot waar de zon achter staat en die verlicht alles wat hij ziet. Maar hij is als het ware met zijn rug naar de zon bezig om vooruit te roeien. Hij richt zich op wat er voor hem ligt, op wat hij ziet. En als je je te veel alleen maar omdraait en in die zon probeert te kijken, dan gaat er iets niet goed. Dan raak je verblind en je bent niet meer bezig met lekker roeien, met goed vooruitkomen. Er gaat iets mis met hoe je stuurt. Je moet zo nu en dan misschien een blik vooruit werpen. Maar ik vind het een mooi beeld wat hij geeft. Dus van het leven in het ogenblik. Dat is niet stilstaan, het is vooruitbewegen. Maar het is vooruitbewegen in het licht van de eeuwigheid. Met aandacht voor alles wat er zich concreet op dit moment aandient. Ja, nou, laat ik maar een komma zetten. En kijken wat het losmaakt en daar misschien met u over praten.
Dankjewel, Geert-Jan, voor je heldere inleiding over Kierkegaard, over zijn leven en over zijn denken en zijn geloven. Wie wil iets vragen? Ja, Frans.
In de eerste plaats heel hartelijk dank. Een bijzondere avond.
Deze heeft elkaar een beetje raken. Ik heb twee vragen als het mag, even. Die 33 jaar, is dat de leeftijd van Jezus waar die...
Ja. Het is dus inderdaad, het was feitelijk zo dat die broers en zussen ook allemaal overleden. De twee werden er echt 33, die zijn nooit ouder dan 33 geworden. Maar dat zette bij, in ieder geval bij vader Kierkegaard natuurlijk ook iets vast van, ja, dat was natuurlijk ook niet zomaar, want Jezus is ook 33 geworden. Dus daar zat wel iets mee. En Kierkegaard ging schrijven op zijn 30ste en schreef toe naar het feit dat hij 33 werd. Dus daar zit iets van... Ja, er zit iets van een soort Jezus... Obsessie zit daar, ja.
En ik weet niet of het waar is, maar is het, weet u misschien wel, het verhaal dat hij dat professoraat kreeg aangeboden. En dat die mensen wilden overtuigen om dat hoogleraarschap aan te nemen. En daar aarzelde die voortdurend, daar ging die omheen, dat wou die eigenlijk niet. En toen zei iemand, maar weet je wel wat je ermee verdient? En die noemde dat bedrag. Waarop hij gezegd schijnt te hebben, maar ik weet niet of het waar is, dat er iemand voor mijn zonde gestorven is al erg genoeg, maar dat ik er dit aan zou moeten overhouden, is helemaal onmogelijk.
Ja.
Is dat mythe of is het...
Nou, dat laatste klopt wel heel erg. Ik kan me niet herinneren dat er een hoogleraarschap is aangeboden. Hij is juist altijd... Dat is ook wel een van de bijzonderheden. Hij had natuurlijk die erfenis van zijn vader. Dus hij kon zich, los van de hele academische wereld, kon hij zich staande houden. Het was wel zo, trouwens ook een opmerkelijk gegeven, dat hij toen hij 42 was en in elkaar zakte op straat, dat hij bijna geen cent meer had. Dus hij heeft ook echt al zijn vermogen er doorheen gejaagd. Of nou gejaagd, hij heeft daar goed van geleefd en dat was ook zo ongeveer op. Dus hij was niet afhankelijk van de academische wereld. En dat geldt trouwens ook voor Nietzsche en dat geldt ook voor Schopenhauer. En dat, wat ik persoonlijk de drie meest interessante filosofen uit de 19e eeuw vind, die allemaal los van die academische wereld hebben gestaan. Maar hij is niet echt in academische kringen, opgenomen. Nee, precies. Maar dus ik vind het bijzonder dat juist zeg maar, degene die het minst met het academische wereldje hadden, nou in ieder geval Kierkegaard en Schopenhauer. Maar Nietzsche vind ik ook niet echt een academicus, hoor. Maar goed, kunnen overstrijden. Dat die zich juist zo invloedrijk zijn geworden in de... Nee, maar hij heeft volgens mij geen hoogleraarschap aangeboden gekregen. Maar hij zich wel altijd heel erg verzet. En dat doet hij dan met name in die laatste jaren, als hij de kerk gaat bekritiseren. Tegen het feit dat je dus een comfortabel ambt kunt bekleden door week in, week uit een beetje te babbelen over het meest... onzekere wat er in dit leven is. Maar dan heb je dan wel een goede baan en een pensioen en dan weet ik wat dan over gaat. Dus mocht hij een hoogleraarschap aan hebben geboden gekregen, dan is het wel, had hij het op die manier op geantwoord. Ja.
Wil je nog reageren?
Als predikant wil ik hier maar niet op reageren. Zeker niet over pensioen.
Maar ik heb nog één vraag. Tijdens uw verhaal moest ik toch aan Luther denken. Met name bij de mystieke kant. En toen u het had over dat ontledigen. Niets worden. Heb ik het juist dat het bij Luther wat doorslaat naar een morbide zondebesef. Wat bij Kierkegaard niet zo aanwezig is?
Ja, nou, Kierkegaard krijgt dat verwijt ook wel. Hij staat duidelijk in de Lutherse traditie. Ja. Dus dat voor God, waar hij altijd mee bezig is, jezelf worden voor God, is de Coram Deo, is natuurlijk een heel duidelijk Luthers theologisch begrip. Waar Kierkegaard wel, maar dat is misschien juist verwarrend om te zeggen, maar vergeleken met Luther heeft natuurlijk de genade beklemtoond. En wat Kierkegaard doet, met name in zijn latere jaren, is dat hij zegt, ja, dat was heel goed dat Luther dat heeft gedaan. Maar Luther was ook zelf in ieder geval wijs genoeg om te zien dat we Christus niet alleen maar als verlosser moeten zien, maar ook als voorbeeld. Dus de navolging van Christus wordt voor Kierkegaard in zijn laatste jaren heel belangrijk. En daarvan zegt hij dat die burgerlijke christenheid er juist weer een soort... hoe zeg je dat? Een soort met zich gemaakt. Die heeft gedacht, Luther, dat is mooi. Luther heeft gezegd, we kunnen van genade leven. Dus wij leven voortaan van genade. Hoeven we niet zoveel voor te doen. En Kierkegaard zegt, ja, het gaat ook niet om werken. Het gaat niet om het verdienen van het leven. Maar het gaat uiteindelijk wel om die navolging van Christus. In dat radicaal afsterven aan jezelf. Dus dat niets worden voor God. Ja. Dus ze zijn absoluut... Dus ook in die zin zou je kunnen zeggen, verdedigt die Luther alleen maar. Maar of Luther dat een meer morbide afslag heeft genomen en Kierkegaard een meer vrolijke, dat zou ik niet...
Nou ja, zoals Luther dan op een moment zegt, ik ben niks meer anders dan een
worm aan een haakje in het grote spel van God. En ik word opgefroten door door mensen, maar dat bevrijdt anderen en ik ben dus niks meer.
Dat zijn in ieder geval geen Kierkegaardiaanse teksten. Nee.
Dankjewel. Wie wil nog meer iets vragen? Janneke.
Ja, ik heb een vraag over u. Wat is nou, kunt u iets meer vertellen over het godsbeeld van Kierkegaard?
Ja, dat vind ik heel lastig. Ja. Iets over mijn eigen achtergrond. Ik ben evangelisch opgevoed. Met een, evangelisch is dan blij in de volksmond, maar ik vond het een aardig beklemmend, toch wel een beklemmend verhaal. Met de handelende God, de voortdurend ingrijpende God, en ik vond een van de bevrijdende kanten van Kierkegaard is dat die God, kom je weer bij de mysticus in hem, dat die God ongrijpbaar genoeg houdt om zich nooit in dat soort termen over hem uit te laten. Terwijl hij wel bijvoorbeeld heel sterk gelooft, hij noemt God ook vaak de voorzienigheid. Hij praat vaak in iets onpersoonlijke, voor mij als evangelisch jongetje toen ik hem net begon te lezen op mijn 18e, vond ik dat hij wat onpersoonlijk over God sprak. Want ik had geleerd om in gebed en zo, dat bij God even op schoot te zitten. En bij Kierkegaard is er altijd ook wel dat vrees en beven. Hoe zeg je dat? God is God. En Christus heeft weliswaar laten zien en nog eens een keer bevestigd dat het om onvoorwaardelijke liefde gaat. Maar daarmee heb je alleen maar gezegd dat God groter en ongrijpbaarder is. God is groter dan ons hart, een tekst die hij ook vaak gebruikt. Niet zozeer omdat hij ingewikkelder of een soort overtreffende trap is van iets wat wij zijn, maar omdat hij onvoorwaardelijke liefde is. Dus ja, God is onvoorwaardelijke liefde. En bemoeit zich met het kleinste op aarde, maar je kunt Kierkegaard niet een soort handelende God in de schoenen schuiven die voortdurend aan het ingrijpen is. Alles is wel in en door God. Ja, het is meer het mystieke godsbeeld. Ik ben bang dat ik er vage woorden aan wijd. Ja, er zit dus ook iets persoonlijks in. God is ook persoonlijk, maar ook veel meer dan dat. Maar God is in ieder geval niet degene die alleen maar te maken heeft met het goede en het verhevene. Dus het is juist ook in het omarmen van het leven in zijn volle, zoals het zich aandient, ook in de duistere kanten van het leven, dat die God probeert te zien en dat ook dat heeft met God te maken. Dus hij heeft een naar mijn gevoel, een mystiek godsbeeld, zoals je dat bij de mystici ook aantreft. Dus je kunt er, en daarom kun je er ook zo weinig over zeggen, kun je het hoogstens binnen benaderen met termen als liefde en met
Bert.
Laat ik zeggen, in aanleiding van die laatste vraag. Als ik Kierkegaard was geweest, zou ik zeggen van God. Wie God is, dat komt naar voren in Jezus. En Jezus is het lijden zelf. Punt. Kortom, heel negatief. Want ik heb een beetje moeite, als ik zo verhaal probeer, veel waardering ervoor met Kierkegaard. Ik kreeg een beetje het gevoel dat Kierkegaard zegt van luister eens, we gaan iets opbouwen. Maar één ding van tevoren, ik sla je alles uit handen. En dan wordt zegt hij alles uit handen. Dingen zegt hij van ja, je moet individueel worden. Hè, op je individualiteit, de enkelheid spreekt u. Niet op je autonomie denken, al dat soort dingen meer. Ik moet zeggen, ik denk dat vrijwel alle theologen en filosofen zouden dat zeggen. Ook in het christendom. Je moet de wereld niet te relatief nemen. Dat zeggen ze in de middeleeuwen ook natuurlijk allemaal. In de middeleeuwen zeiden ze dat ook daar allemaal. Dat is verder het probleem niet. Maar ik denk dat vele mensen zullen zeggen van luister eens, dit schiet gigantisch door. Want je kunt het wel mystiek noemen, maar als je dat vergelijkt met mensen als Eckhart of zo, dan is het natuurlijk 100% rationalistischer dan dit soort mystiek van Kierkegaard. Absoluut. Die negatieve theologie bij hem is natuurlijk ontzettend uiteindelijk een heel positief met een toppunt van het ontkennen. Maar dat gaat door dit hele zaakje heen. Kortom, mijn teneur is, dit is een volstrekt negatieve houding van Kierkegaard. Tussen twee haakjes, dan begrijp ik ook beter waarom hij zijn verloving verbreekt. Dat is trouwens geen grapje, want hij heeft het zelf ergens gezegd volgens mij. Dat een vrouw alleen maar in de weg kan staan voor een volstrekte ervaring van het God.
Dat nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
Ja, dat kan ik u zo. Nou goed.
Hij zit in 1855 in zijn laatste dagboeken.
Over het huwelijk spreekt.
Ja. Nee, maar dat is in zijn allerlaatste periode geweest.
Dat is volstrekt consistent natuurlijk. Ja. Als je zo voor God leeft, dan moet je gewoon zeggen van jongens.
Ja. Zegt hij achteraf.
Dat bestrijd ik. Maar goed, het is een interessante.
Achteraf zeg, weet ik niet, maar dit is wel consistent.
Ja.
Maar goed, maar wat is je vraag?
Hij zegt, hij wil kennelijk iets positiefs, daarvoor schrijft hij ook. Ik denk, waarom schrijft hij zoveel? Hij slaat je alles uit handen, elke vorm van rationaliteit.
Ja.
En als je niks meer hebt, dan zegt hij, nu gaan we opbouwen. Maar ik heb niks meer.
Dus je vraag is... Ja. Maar de vraag is dan van, is het zo bij Kierkegaard dat, je zegt hij slaat, ja, dus dan zou de vraag zijn, klopt het dat hij dat doet? Slaat hij?
Ja, ik denk het wel, maar
zit die kant eraan die Bert beschrijft?
Ja, die kant zit eraan. Maar de vraag is of dat destructief is, of dat het...
Ja, Dit is vooral statistisch.
Jij zegt dat het destructief is, en wat zeg jij Geert-Jan? Zeg jij, is het destructief?
Ik denk dat hij, maar zo ga ik hem steeds meer horen. Ik denk dat hij inderdaad bezig is om je alles uit handen te slaan. Omdat hij de overtuiging heeft dat pas dan je stuit op die onvoorwaardelijkheid. Dat je pas dan, dus op het moment dat hij iets meer een methode zou gaan beschrijven. Van waaruit je zou kunnen naderen tot God. Hij gebruikt het synoniem Climacus. Ja, en dat is gebaseerd op de mysticus Johannes Climacus, die een soort ladder naar de hemel. Dat synoniem gebruikt hij om aan te geven dat is een denker die probeert om telkens maar met zijn denken, en ik denk dat inderdaad de mystici zoals Eckhart ook meer van dat kaliber zijn, die met hun denken proberen om toch op te stijgen. Het christelijke pseudoniem van Kierkegaard heet Anticlimacus. En je zou kunnen zeggen, die is juist weer bezig om van de ladder af te dalen naar de concrete werkelijkheid.
Ik weet niet dat je dat vindt. Ja. Maar je krijgt één straf, de communicatiemogelijkheid wordt slaatje weg. Je kan niet meer beroep doen wat traditioneel altijd gedaan is volgens mij daarvoor voor het christendom. Dat je kunt zeggen van, nou ja, bijvoorbeeld God bestaat en dan denk aan de fantastische natuur of weet ik wat allemaal.
Ja. Maar dat mag je nog steeds.
Niets meer.
Nee, maar daar kun je nog steeds over praten. Zeker.
Ja, maar nee,
ja, maar daar vind je het niet mee. Dus wat hij probeert te doen is uiteindelijk te zoeken naar die waarheid die de taal overstijgt. Ja, dus, dat is natuurlijk wel typisch. Dat citaat wat stond geloof ik in de aankondiging voor deze avond. Waar de menselijke taal stokt en de moed bezwijkt bij de grens. Dan zou ik zeggen daar waar je niets meer hebt, waar alles uit handen is geslagen. Daar breekt de openbaring door met goddelijke oorspronkelijkheid en verkondigt iets dat als het gaat om diepzinnigheid of menselijk vergelijken niet moeilijk te begrijpen is, maar dat toch in geen mensenhart is opgekomen. Dat is zijn overtuiging. Dat er aan de grens wel degelijk iets gebeurt. Dat er aan de grens niet de afgrond wacht en niet de zinloosheid wacht, maar dat daar de liefde wacht. Waarin we kunnen terugvallen en waarin we op kunnen terugvallen. Alleen ik ben het met je eens. Hij is verschrikkelijk radicaal. Karl Barth heeft hem echt die afgrijzelijke Deen genoemd. Juist om dit soort...
Al Barth misschien goed. Het is een 20e eeuwse theoloog. Die heel erg bepalend is voor de ontwikkeling van het christendom in de afgelopen 100 jaar. En hij heel protestant de nadruk legde op verlossing, op genade. Eigenlijk wat hele klassieke thema's.
En Karl Barth neemt verschrikkelijk veel over van Kierkegaard. Net zoals Heidegger. Hele hoofdstukken overneemt van Kierkegaard. En uiteindelijk nemen ze toch ook een beetje afstand van hem. En dat heeft daar wel iets mee te maken hoor.
Wie is de opvolger van Kierkegaard? Wie heeft hem opgevolgd?
Niet? Nee, niet in die zin. Hij heeft in die zin geen school gemaakt.
Maar is het niet zo dat... Ik heb ook ooit begrepen dat hij gezien kan worden als een soort vroege psycholoog. Dus een voorloper van de psychologie. Omdat hij met termen als angst aankomt zetten. Dat
hij heeft heel veel invloed gehad. Hij heeft heel veel invloed gehad. Ludwig Wittgenstein, ook geen kleine jongen in de filosofie, was heel erg onder de indruk van
de taal.
De filosoof van de 19e eeuw, zegt hij Kierkegaard. Dus hij heeft heel veel indruk, maar dat is precies het ongrijpbare, waar ik dus heel erg enthousiast van word. Ja, dat hij dus niet een aanwijsbare school heeft gemaakt. En dat als hij school maakt, Sartre, de filosoof van het existentialisme, valt heel veel terug op Kierkegaard, maar haalt het hele religieuze er weer van af. Dus als er op hem wordt teruggevallen, dan is het vaak op een deelgebied van hem. In de psychologie heeft hij wel degelijk... ik ben de laatste tijd veel in Lacan aan het lezen. Dat is een Franse psycholoog, uit de psychoanalytische school, die ik heel dicht vind aanschuren tegen wat Kierkegaard bedoelt. Dus misschien dat zijn invloed is wel degelijk ook heel groot. Maar hij, nogmaals, en daar zou hij alleen maar blij om zijn. Dat is wat ik in het begin zei. Hij zou teleurgesteld zijn als er een soort Kierkegaardianisme zou zijn ontstaan. Of een soort, dat zou hij denken, nou dan ben ik echt mijn doel voorbij geschoten. Als mensen, dus laat ze maar inderdaad denken van, laat ze me maar lezen. En laat ze desnoods denken van, wat een afschuwelijke kerel, weg ermee.
Ergernis hoort erbij.
Dat is een goed moment. Ja, dat is een goed moment. Want op dat moment ga je dus niet meer verlaten op Kierkegaard. Maar ga je weer terug naar jezelf. En heb je er misschien eventjes iets aan gehad? Prima. Laat je hem daarna liggen. Ook goed.
Dat is toch heel positief?
Ja.
Dat is heel positief, wordt er gezegd voor de luisteraar.
Ik vind het ook positief. Ja.
Heb je ook een vraag, Alexander? Of een... Wat is er positief aan?
Misschien is hij wel een 19e eeuwse toontellige.
Kun je dat toelichten? Vanwege de verhalen?
Vanwege de verhalen, de onbevangenheid. Ja? Het niet dogmatische. Maar juist het... ja, precies. Het onbevangene. Het onverwachte. Soms ja, kinderlijke.
Ja, het kleine.
Ik vind dat heel positief. Ja. Alleen al de manier waarop u over Kierkegaard spreekt, vind ik al heel positief.
Ja, ja. Ja, nou ja, goed, ja. Ja, ja.
Ik zie dat negatieve niet zo.
Ja, ja.
Negatieve wordt denk ik mee bedoeld dat Kierkegaard zegt, het leven is geen construct dat je opbouwt. Je moet jezelf ontledigen. En het negatieve zit hem denk ik ook in het feit dat hij ook het geloof niet opbouwt, maar juist een terugtrekkende beweging maakt. Toch?
Ja, in ieder geval dat hij zegt wat er dus positief aan het... Hè, dus wat je kunt duiden, wat te beschrijven, te analyseren is aan het geloof. Daar moet je reuze mee uitkijken. Want zodra je dat doet, zodra je het neerzet als een systeem, als een dogmatiek... Dan is het alweer weg. Of dan gaan mensen het letterlijk overnemen. Dan krijg je fundamentalistische neigingen. En dan neem je een bepaalde theologie als ondergrond en dan ga je daar op verder. Dus hij is inderdaad meer met afbreken bezig dan met opbouwen. Maar het doel is dat je uiteindelijk opgebouwd raakt. Dat je uiteindelijk opgebouwd wordt. Hij noemt het ook niet van die toespraken, het heet opbouwende toespraken. En hij zegt ook, dat is ook heel interessant. Hij zegt die toespraken die moeten hun eigen... Hij noemt het bewust geen toespraken om op te bouwen. Want hij zegt dan zou ik weer de indruk wekken alsof ik een leraar ben die bezig is met het opbouwen van mensen. Nee, die teksten doen hun eigen ding als het ware. Zoals liefde niet iets is wat ik voortbreng, maar waarin ik kan deelnemen. Zo kan je deelnemen aan zijn teksten, zou je kunnen zeggen. En in die zin, ja, die Tellegen vind ik wel een interessante vergelijking. Daar zit ook iets mystieks in. Dat is dat hele kleine, dat hele... Waardoor je plotseling denkt, ja, maar het gaat wel ergens over. Vraag me niet om het uit te leggen, maar het gaat ergens over. Maar het is lopen op water. Hè? Het is hele wonderlijke grond. Je moet er wel op vertrouwen. Ja. Ja. Ja.
Wie wil nog meer iets zeggen? Opmerken?
Ja, ik wou iets zeggen over... misschien kan je daar commentaar op geven. Kierkegaard wordt wel gezien als de grondlegger van het existentialisme. En je hebt dat heel goed uitgelegd, denk ik, met... Het gaat om de enkeling. Vond ik heel mooi. Maar Sartre is eigenlijk daarmee gaan rennen, om het zo maar te zeggen. Hè? En die was natuurlijk nogal een meneer die zichzelf ook behoorlijk in de schijnwerper zette. En, maar Sartre, die koos later juist voor het communisme. Hè? En dus voor het systeem, eigenlijk. En toen heeft Camus weer gezegd, nee, juist niet het systeem, want het systeem kan derailleren. Nou, dat hebben we allemaal gezien. En die koos hier voor... Kan je daar iets over zeggen? Want ik vind dat ongelooflijk boeiend. En ik vind ook echt dat Camus heeft wat mij betreft gelijk. En dus ook Kierkegaard. En ik ben het dus niet...
Ik denk dat jij dat alleen maar afbreken.
Want ik denk dat, voor mij in ieder geval, is de essentie van Kierkegaard dat hij wil naar de kern. Dus ik ben het eens met wat Alexander zegt. Daarvoor moet je eerst heel veel afbreken, denk ik, van structuren. Ja, oké. Okay.
Het is inderdaad, ja, ik vind het Sartre ook fascinerend. Maar je proeft bij Sartre meteen al dat hij, dus waar Kierkegaard dus die mystieke kant heeft van die meegaandheid en die overgave. Dus ook jezelf, dat decentreren en jezelf dus gaan zien als een gave. Dus als iets, als je jezelf niet meer ziet als project om aan te bouwen, maar als een, ja, als een wonderlijke gift, als een gave die je hebt gekregen. Sartre zit veel meer op die projectmatige kant. De mens is zijn eigen project. Hè. De mens bouwt zelf aan. Dus die religieuze dimensie, waar Sartre dus niets mee kan, is naar mijn gevoel ook de reden. En dat projectmatige, dus hij vult vrijheid veel meer in als de mogelijkheid om projectmatig te bouwen aan je leven en vrije keuzes te maken. Terwijl Kierkegaard vrijheid veel meer invult als de vrijheid om je over te geven aan wat er al is. Ja, dus veel meer die meegaandheid, veel meer die. Ik weet niet of dat wordt speculatief natuurlijk, maar het zou kunnen zijn dat ook dat ontsporen van, zoals ik dat ook wel zie, van Sartre in het feit dat hij dan toch weer een ideologie aanhangt. Ja.
Wat zeg je? Hij is
plotseling communist werd. Dat is toch niet te begrijpen vanuit zijn standpunt?
Nee, maar dat is dus ook weer. Nou ja, goed, Kierkegaard zou er alleen maar een bewijs in zien. Dat wat je leert en wat je denkt en wat je preekt niet altijd is wat je belichaamt. Dus uiteindelijk kan het wel eens zijn dat je tegengestelde dingen doet aan wat je. Maar daarom moet je juist in die leer zo jezelf zo hygiënisch mogelijk proberen te blijven benaderen. En dat naakt voor God staan is daar een. Ja goed, is wat Kierkegaard betreft daar het middel toe, zeg maar. Jezelf voortdurend onder die kritiek te stellen van de liefde. En jezelf ook niet afhankelijk te maken van anderen of van het systeem of van whatever. Ja. Dus Camus is veel meer, dat klopt, Camus is veel meer Kierkegaardiaans. Camus is veel meer degene die ook geen God in zijn systeem wil, maar die ook veel minder systeem wil.
Over Sartre voor de luisteraars.
Ja, over Sartre. Dat bij Sartre gaat het zelfs op een gegeven moment zo ver dat hij zegt, ja, maar we willen toch de wereld veranderen, de structuren veranderen. En dat betekent het dus eigenlijk dat het individu zich moet opofferen voor die structuur. Dus het individu is op een gegeven moment verdwenen eigenlijk.
Ja, ja.
Want het systeem is toch belangrijker dan het individu.
Ja, ja.
En dan derailleert hij.
Dus. Ja. Nou, Kierkegaard zou dus zeggen, dat is Hegeliaans. Dus dat is, en daar heeft hij zich juist wel met hand en tand tegen verzet. En dat is wat ik op dit moment ook wel in die huidige ideologiestrijd verontrustend vind. Dus dat je met als doel om er een eind aan te maken, wat Marx heeft gezegd, om een eind te maken, om de socialistische heilstaat te bereiken en een eind te maken aan de onderdrukking van het proletariaat, is een tijdelijke dictatuur van het proletariaat nodig. Ja, dus die dialectiek. En nou, die heeft, wat ertoe geleid heeft, daar heeft de 20e eeuw een paar mooie voorbeelden van laten zien. En ik proef dat ook terug in die huidige. Dus zodra je ideologisch wordt, dan krijg je dat soort verkeerde dialectische processen. Dus dan moeten de witte mensen maar een tijd volkomen hun mond houden en maar eens ervaren wat het is om. Ik heb ook een aarzeling om het te zeggen. Want hoe mag ik dat? Dat mag ik toch niet zeggen, want ik ben een witte man met al die voordelen. Maar je proeft daar iets in van een heilloze dialectiek. Die uiteindelijk alleen maar leidt tot het vergroten van tegenstellingen. In plaats van tot het komen tot de kern van de
mens. Hoe zou je die discussie wel kunnen voeren nu, als je de lessen van Kierkegaard vertaalt naar deze tijd?
Heel idealistisch gesproken, niet ideologisch. Maar zou je veel meer moeten focussen op het liefdegebod. Dus God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Dus niet vertrouwen op de dialectiek van de geschiedenis. En je niet in een collectief verstoppen, maar de enkeling blijven benaderen volgens de wetten van de liefde. Ja, dat klinkt natuurlijk heel ideologisch, dat snap ik ook wel. Dus dat betekent dat je als... ook daar gaat Kierkegaard letterlijk een paar keer op in. Hè. Dus aan de ene kant is het zo dat het evangelie het over het algemeen opneemt voor de onderdrukte en voor de armen. Maar Kierkegaard heeft ook weer een prachtige toespraak geschreven waarin hij zegt van... Ja, maar als je dat deel van de werkelijkheid heilig verklaart en de armen heilig verklaart omdat ze arm zijn... Dan ben je ook weer bezig met...
Heb je altijd armen nodig?
Ja, dan zit je weer in die heilloze dialectiek. Dus het gaat niet... Uiteindelijk gaat het om het overwinnen... Hij was politiek ook conservatief. Wat hem betreft hadden die absolute monarchie gewoon kunnen blijven bestaan.
Want?
Nou, dat maakt niet uit wat voor politieke constellatie je leeft. Het gaat erom hoe jij je daarin opstelt. En laat met jouw individuele bestaan maar zien. En uiteindelijk... Kijk maar naar Jezus. Dat was een nutteloos ten ondergaand verhaal. Maar het is nog steeds levend. Dus uiteindelijk zijn die verhalen waarin je bereid bent om jezelf klein te maken en desnoods te laten vernietigen, de meest krachtige verhalen.
Het is ook dat, dat een dominees riedel, maar dat Jezus nooit systemisch bezig was.
Nee, hij heeft zelfs niks geschreven. Nee. Zo, het ging nogal ver. Ja. En Socrates ook al niet. Dus ook zo'n held van... Dus uiteindelijk zijn dat de mensen die misschien op de lange termijn wel de meeste invloed hebben, maar die het niet zoeken in het omverwerpen van machtsstructuren.
Verdediging van Marx, we gaan weer horen.
Marx wil ik wel zeggen dat zijn Reich der Notwendigkeit over zou gaan in het Reich der Vrijheid.
Ja.
En dat vergeten mensen heel gauw.
Ja, maar waarschijnlijk omdat gebleken is dat dat niet ging, dat in de praktijk die dictatuur van het proletariaat een beetje halstarrig bleek. Ja, zeker. Ja, ja. Maar daar zou Kierkegaard ook een gevaar in zien. Hè? Dus als je een heilsleer hebt. Dus als je een soort utopie aan de horizon zet, van zo moet de samenleving eruit gaan zien, dan sta je het ogenblik alweer in de weg. Want dan ben je alweer heel erg bezig om een blauwdruk voor de toekomst neer te leggen en daar naartoe te werken. En dan wordt het...
Wat is het project ter vrijheid? Wat is het dan? Als je...
Het is geen blauwdruk, anders zou het geen vrijheid zijn.
Nee, dat klopt.
Maar goed, dat is...
Ja.
Nou, eigenlijk de markt er niet over kijken.
Nee, het is interessant. Nee, uiteindelijk is die, natuurlijk is die vrijheid, ja, die is vrij, dus die is geen blauwdruk. Maar dat je de noodzaak hebt om door die andere fase heen te gaan. En dat mensen daar dan dus onmiddellijk in plaats van doel middel voor worden. Ja, dat is het gevaar wat Kierkegaard meteen al onbekende. Een mens is nooit een middel. Als er een onvoorwaardelijke liefde is die de kleinste mus gewild heeft en die de haren op je hoofd geteld heeft, dan is de mens nooit een middel.
Daar worden we even stil van. Dat is een mooie samenvatting. Ik vroeg me nog even af, hij was conservatief. Als hij de keuze had gehad voor een kerk in dit Nederlandse kerkelijke landschap van de 21ste eeuw, zou hij dan voor ons hebben gekozen?
Je zou veel last van hem hebben gehad, denk ik, als hij zich had aangesloten.
Hij was een lastig lid.
Ja, lastig lid. Ja, maar hij is ook nooit... In die zin...
Bij welke kerk zou hij passen? Stel, dit is een beetje een...
Ja, ja, ja.
Vreemde vraag misschien, maar hoe zou die... Waar zou die thuis horen in het huidige
help
landschap?
Help mij eens, ja.
Uiteindelijk aan de, zeg je... Aan de filosofische kant. Ja.
Nou ja, ik denk dat hij zou in ieder geval de ruimte willen hebben. Hij zou...
Kijkt dat hij er niet in voorkomt. Als je theologieboekjes bekijkt, komt hij er ook niet in voor.
Nee, nou ja, dat is een noodlot. Maar toch is hij nog, ja, toch is hij zo invloedrijk. Dus dat, ik vind dat dan wel weer geniaal. Ja. Nee, maar ik denk dat hij een kerk zou zoeken. De Lutherse kerk heeft hij wat dat betreft ook nooit echt expliciet verlaten. Hij moest er niks meer van hebben, maar hij is zich niet officieel laten uitschrijven. Dus hij had niet de behoefte aan een kerkhervorming. Dus in principe vond hij, denk ik, een kerkidee wat zeg maar pluriform en veelomvattend was, vond hij op zich wel een prima bedding, maar dan moest je daar binnen wel met dat verhaal aan de slag gaan. En niet alles maar een beetje lauloenen vinden. Ja.
Oké. Okay. Ja. Wie wil nog iets? Dan stel ik voor dat we een beetje afronden, nadat de klok van 9:30. Wie wil nog iets vragen, zeggen, opmerken? Dankjewel. Ik vond het een bijzondere avond. Het was de aftrap van een wat wonderlijk seizoen in deze coronatijd. met minder mensen dan we normaal hebben tijdens het Filosofisch Café. Maar tegelijkertijd heeft dat de inhoud van deze avond totaal niet in de weg gestaan. Het is ook nieuw voor ons dat er nu mensen meeluisteren. Dus als u geluisterd heeft, ook alvast dank u wel voor het luisteren. Wat mij bijblijft is toch dat ontledigen. En dat toch in zekere zin het afbreken van het ik of het ego. Dat, ik denk dat dat wel een gedachte is waar ook in deze tijd nog altijd behoefte aan is. En dat in al het ideologisch geschetter misschien kan helpen om deze wereld wat prettiger te maken.
Al zou het alleen maar zijn om de blik naar binnen te wenden in plaats van meteen je vijanden overal aan te
wijzen. Ja, en bovendien, zodra je vijanden aanwijst, ben je jezelf ook weer aan het verheffen. Dus ik vroeg me nog af met een nabrander. Ik vind het aardig om aanstaande zondag, want dan moet ik voorgaan om dan nog even terug te blikken op deze avond. De lezing die uit de Bijbel dan op het rooster staat, gaat over vergeving. Petrus die aan Jezus vraagt, hoe vaak moet ik de zondaar vergeven? Wat zou Kierkegaard over vergeving zeggen, denk je?
Ja, voor hem is genade wel een essentieel, de Lutheraan in hem is wel het essentiële begrip. Omdat we namelijk nooit enkeling zijn geworden. We kunnen nooit zeggen op een bepaald moment, nu ben ik enkeling. Het is een voortdurend proberen, zoeken, opstaan, vallen. Waarin je dus voortdurend fouten maakt. En waarin dus ook voortdurend die liefde weer opnieuw tegen je moet zeggen. Het is goed. Berouw is nodig. Maar daarna is er weer, je moet niet in berouw blijven hangen. Daarna is er weer een nieuwe weg. Dus het gaat niet om goedkope genade. Bonhoeffer heeft Kierkegaard ook heel goed gelezen. Het gaat niet om goedkope genade, maar uiteindelijk gaat het wel om genade. Dus uiteindelijk is vergeving een heel groot en heel belangrijk woord. Er is altijd een nieuw begin. We leven niet in een systeem. We leven in een onvoorwaardelijk in een bestaan wat is gegrond op onvoorwaardelijke liefde. En daarin is altijd een opening, is altijd weer een nieuw begin.
Nou, daar gaat het zondag over. Dat is alvast het bruggetje naar zondag. Maar ik wil in ieder geval je heel hartelijk bedanken voor je komst hier naartoe. En ik vond het mooi om dit verhaal ook eens van jou te horen. Want we hebben al heel veel de afgelopen jaren met elkaar gesproken. 'S Ochtends vroeg of tijdens de koffie of tijdens de lunch. En dit verhaal had ik zelf ook nog nooit gehoord. Dus ook dank.
Dank voor daarvoor.
Toegang voor deze avond is €5, maar dat schijnt allemaal al geregeld te zijn. De bak die staat daar. En u kunt het gebouw verlaten via deze deur. En dan kan Geert-Jan zo naar u knikken. Dank u wel. En half oktober is er weer een nieuwe filosofisch café. Dan is de gast Fokke Obbema over de bijna dood.
Graag gedaan. Ja.